stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechisme zondag 35. Zondag 35. Vraagt de onderwijzer in de 96e vraag: wat eist God in het tweede gebod? En het antwoord luidt dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op een andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Vraag 97, mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan, nog mag, in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren, of God daardoor te dienen. Vraag 98, maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? En het antwoord luidt, nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns woords wil onderwezen hebben. Tot zover. Het woord daarbij is uit de zendbrief van de apostel Paulus aan de Colossenzen, het eerste hoofdstuk, het eerste gedeelte van vers 15, Colossenzen 1 vers 15a, daar spreekt het woord des Heren aldus: de welke is het beeld des onzienlijke Gods. Tot zover. Gij zult u geen beelden maken, want ik, de Heere uw God, geeft u het beeld. Dat is de stof van onze overdenking bij zondag 35. Zondag 35 lijkt ook al een zondag met een inhoud die niet zo dicht bij ons staat als liegen, stelen, echt breken en vals getuigenis en noem maar op. En dat is toch een vergissing. Want wij merken dat er hier sprake is van in het gebod van gesneden beelden. En dan denken wij uitsluitend dat een mens zich een beeld maakt en daarvoor knielt, of daar goddelijke eer aan bewijst, of door middel van dat beeld tot God meent te kunnen naderen. Maar je mag dat ook een geestelijke, een bredere en diepere achtergrond geven, want de wet is geestelijk. Wij die eigenlijk niet meer zozeer geconfronteerd worden met het feit dat in onze huizen of in de kerk beelden staan opgericht uit hout of van goud vervaardigd. Wij kunnen ook in onze geest, in ons voorstellingsvermogen, kunnen wij een bepaald beeld van God vormen, gesneden door ons bevattingsvermogen en door ons verstand, dat toch in geenerlei opzicht beantwoordt aan God, zoals hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. En je voelt wel aan, dan komt dat beeld of die zonde tegen het tweede gebod wel wat dichterbij. Want dan heeft ieder mens een bepaalde voorstelling, een beeld van God en van goddelijke zaken. En wat zijn er dan een beelden van God die niet beantwoorden aan zoals God zich in zijn woord heeft geopenbaard? Wat is daarom de onkunde toch ook een grote zonde? Maar ook de eigenwilligheid en eigen gerechtigheid, waarbij de mens zich niet fundeert op dat woord en naar dat woord spreekt, maar waarbij hij meer of minder gericht wordt door zijn besef, door zijn gevoelen, zijn gedachten, in plaats van door het levende woord van God. Kijk, en dat is een zonde die leeft en die wordt beoefend in ons mensenhart. Van nature al heel vreselijk, omdat ieder mens zich een godsvoorstelling opbouwt en uitdenkt. En ook na ontvangen genade is het een zonde die we met ons omdragen. Om het enigszins te verduidelijken, stel nou voor, je gaat in je eigen, of je gaat voor jezelf, ga je alle godshuizen langs in ons kleine vaderland. Natuurlijk, in grote groepen zou je dan een zekere eenheid vinden. Maar tussen de groepen en kerken onderling zou je direct ook de grootste verscheidenheid vinden. Dan zou het best mogelijk zijn dat je je zou afvragen, hé, wat typisch. Zouden die verschillende mensen nou ook allemaal een verschillende God hebben? Want je zou merken dat onherroepelijk het beeld van God in de verkondiging van het woord en de sacramenten zich wijzigt. Bij de een zus, bij de ander zo. Bij de een zou je merken dat je een hele goeie God hebt, die heel wat door de vingers ziet en die graag vergeeft, want hij is zo liefdevol jegens ons gestemd, dat, ja, niemand hoeft te twijfelen aan de goede afloop, zo hij enigszins beproefd heeft te maken wat er van te maken was in dit leven. En bij een ander zou je weer een veel ernstiger God horen voorstellen. Een God die de zonde niet door de vingers ziet, maar die de zonde straft en toornt op de zonde. Bij een ander zou je weer meer de indruk krijgen dat God zo is, dat hij zoals een roofdier zit te wachten tot hij zijn slag kan slaan, om die mens voor eeuwig te verderven. God, de tiran, die alles op alles zet en uitgedacht heeft, om de mens zo diep mogelijk te treffen en te vernielen. Wat een beelden en een voorstellingen van God. Bij een ander zou je met diep meelijden vervuld worden, bij een ander godshuis diep meelijden vervuld worden met de mensen. De zogenaamde onbekeerde mensen. Maar die allemaal zo graag van harte bekeerd zouden willen worden. Maar er is zo weinig kans dat het ooit gebeuren zou. Je hebt eerder kans op een lot uit de loterij op de 100.000, dan dat je kans maakt om bekeerd te worden. Want dat gebeurt praktisch nooit. Ja, eigenlijk nog wel meer buiten de kerk dan in de kerk. En hoewel de mensen het zelf wel gaarne zouden willen, dat de Heere God nog eens het oog op hen zou slaan, zo hoef je zulks toch niet te verwachten. Want de Heere houdt zijn eigen spullen bij elkaar, zoals een vrek zijn geld bij elkaar houdt. En het getuigenis dat er vanuit gaat is: blijf af. Dat is voor mij. Die gedacht. Het is natuurlijk niet zo. Want het is wel vreselijk onterend voor de Heere. En het is zeer bedriegelijk voorgesteld vanuit de mensen. Alsof ze zo graag zouden willen. Ja, dan kom je in een ander huis en dan krijg je de gedachte dat de Heere een soort dramaturg is. Iemand die een toneelspel opvoert, want de dominee die doet het hardste. Die staat te jammeren, zijn stem te verdraaien. Die geeft daar een voorstelling van God. Als dat de mensen als het ware de indruk hebben dat God net zo is als die dominee. Dat God ook zo doet. Kijk, dat zijn allemaal beelden van God. Gesneden beelden. Van wat boven in de hemel is. Onder op de aarde. Of in de wateren onder de aarde. Wat een verschil, hè? En dan kom je weer op een andere plaats. En dan zeg je, hé, het is hier een vrolijke boel. Dat is een optimistische godsdienst, dienst aan God. Want als de spreker wat in het midden brengt, dan springen de mensen enthousiast omhoog of ze klappen in hun handen en ze roepen, halleluja. Geprezen zij de Heer. Heel aangenaam, heel gezellig. Je raakt er van buiten jezelf. Je wordt gegrepen door dat enthousiasme. En velen die hun leven, een gedeelte van hun leven onder God de tiran hebben verkeerd, of God Allah, dat onbewogen ijzeren noodlot, die zie je soms tot je grote verbazing en ontsteltenis terechtkomen bij die vrolijke God. Waar geen kwaad van te vrezen is. En waar we blij mogen zijn. En waar we nog steeds blijer zullen worden. Wat is dat moeizaam om dat te verwerken. Want er zijn ook huizen waar eertijds Gods naam verkondigd werd. Waar de vraag in het midden wordt gelegd of God wel bestaat. Of wij eigenlijk niet met verouderde voorstellingen en begrippen werken. Daar hebben we weer een heel nieuw beeld van God. Daar is God niet iets persoonlijks meer. Helemaal niet. Nou ja, dat is dan alleen de kerken. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Dan kom je op het particuliere terrein van ieder mens, ieder mensenkind. Ieder mens heeft een bepaalde voorstelling, een gesneden beeld van God, van de Heere Jezus. En dan merk je dat dat beeld van God min of meer aangepast wordt aan de maatschappelijke omstandigheden, bijvoorbeeld. Want de mensen die het goed en rijk hebben, die hebben een andere God dan de mensen die het verschrikkelijk arm hebben. Want die rijken met hun God, die proberen op alle mogelijke manieren te blijven staan bij hun rijkdom. En dat God dat goed vindt. En Abraham was ook rijk. Denk erom, ik spreek hier geen oordeel nu uit hoor. Maar die rijken, die hebben een andere God. Dat is die God van de profeten. Uit het Oude Testament die zijn vloeken als vuur erin gooit. In die mooie paleizen. En in die kapitalistische samenleving. En die de banvloek erover uitspreekt. Bij al dat onrecht dat er gevonden wordt. En dat wisselt. Per eeuw. Per eeuw. Als het tijd is. Was van de slavernij. Dan kunnen we al in de boeken van Mozes wetten vinden die betrekking hadden op de behandeling van de slaven. Dus, de slaven. Als het een tijd is waarin men de enge band, zoals men dat dan aanvoelt, van het huwelijk verbreekt. Denk aan de Mormonen. Dan heb je een God die de veellijverij heeft geboden. Kun je hem eens in de wet vinden? Dat de Heere God ook allerlei wetten en voorschriften geeft voor die andere vrouwen. Die krijgsgevangen werden gemaakt enzovoorts. En, nou ja, noem maar op. Wat betalen kan. Wat merk je? Dat zelfs ook dan het godsbeeld zich wijzigt naar de omstandigheden van het leven, wonen en werken van de mensen. Dat het allemaal met elkaar verband houdt. Nou, dan zou je, ja, het terrein is veel breder, maar daar ga ik niet al te diep op in. Dan zou je tenslotte nog kunnen noemen dat ieder mens naar zijn eigen karakter een god vormt. Zodat die God een beetje lijkt op hem. Op mij. Ja, een beetje maar. Niet dat we zeggen, ik ben God, zo ver komt het dan niet. Maar ik bedoel, denk dat toch eens even rustig in. Dat ieder mens naar zijn eigen gegevens, naar zijn eigen gaven, gedachten vormt aangaande God. Hij kan niet buiten zichzelf treden, die mens. Buiten zijn eigen karakter, zijn eigen psychische eigenschappen en noem maar op. Dan kan hij niet buiten treden. Dus vanzelfsprekend zal dat een grote rol spelen in het beeld dat die mens zich vormt van God. En dat hangt heel nauw met elkaar samen. Dat we toch onbewust, niet bewust, maar onbewust een God voordragen die toch min of meer gevormd is nadat ik zelf ben. Zodat hele harde mensen, die hebben vaak ook een harde godsdienst. En die spreken op een bepaalde manier uitsluitend over bepaalde teksten van Gods woord, waarin dat terug te vinden is. Mensen die een beetje ironisch, een beetje gemoedelijk, niet al te scherpe kantjes zijn, die kun je merken, die hebben ook hun materiaal in het woord. Die laten weer een ander kantje zien. Spreken vaak over de liefde. En over, nou je noem maar op. Oh, je zou zeggen, mens, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat er nog één gevonden zou worden die zalig wordt? Omdat en zoals God dat wil. Want er zijn er zo ontzaggelijk veel barrières van de kerken, van maatschappelijke, culturele, van persoonlijke, die daar allemaal een rol in spelen. Denk aan de oorlogstijd, toen de kerken vollopen, en noem maar op. Zoveel dingen dat je zou zeggen, kun je daar nou nog iets in ontdekken? Iets moedsgevends. Nee, ergens niet. De mens is geworden een beeldendienaar. In het paradijs haalde die zich een bepaalde voorstelling aan van de duivel die hem die voorstelling gaf. Hij nam die voorstelling over. Gij zult als God wezen. In principe kwam het hierop neer. Gij zult aan niets en niemand onderworpen zijn. Dat wil zeggen, meer dan God. En de mens maakt zich dat beeld eigen, ziet zichzelf nog hoger, nog groter dan God. En hij verliest alles. Hij verliest het beeld en de gelijkenis. En ja, nou staat de deur open voor alles. Voor alles wat verkeerd is, voor alles wat niet goed is. Als je over al die dingen zit te piekeren, dan zou je wel eens, ja, dat is gevaarlijk hoor, maar dan zie je veel dingen zo ontzettend betrekkelijk. Zo betrekkelijk. Dat als je dan de zwaarwichtige woorden en voorstellingen van een mens hoort, dan moet je soms goed houden om niet in de lach te schieten. Maar dat kun je niet doen, want dan zou een ander zeggen, nou dat is zo verschrikkelijk oneerbiedig. En dat jij bent wel zo spotvogel en je steekt overal maar de draak mee. Maar dat het toch niet de bedoeling is om nou de draak te steken met het wezenlijke. Maar dat die mens vanuit zijn overtuiging, die hij dan nog meent te kunnen gronden op het woord, zo groot en zo vast en zo belijnd naar voren komt. En dat hij eigenlijk nog nooit heeft gevoeld. Wij mensen klein. Oh, die kleine mensen daar die in hun hoofd nog een beetje hersens hebben. Dat noemen ze. En wat weten wij? God is groot. En we begrijpen het niet. Maar inderdaad kan het een verzoeking van de duivel zijn, zodat je zo ver komt dat je overal een vraagteken achter zet. Ja. Och ja, zou ik wel goed bedoelen hoor. De een hebt dit en de ander zegt dat en een vierde heeft weer wat anders. Maar ik weet het niet. Ik weet het niet hoor. Je kunt zoveel verklaren vanuit de mensen psychische situatie waarin die verkeert. Och. Ja, zo kan de duivel die werkelijkheid, dat wij zulke beeldendienaars geworden zijn, die kan die zo misbruiken en ons zo benauwen dat je geen raad meer weet. Je zegt, wat is nou nog waar? Wat is er nou nog waar? Want dan denk je net dat je een stukje waarheid gevonden hebt. Ja, en dan blijkt dat ook alweer niet zo te zijn. Dan wordt dat ook alweer bepaald vaak door andere achtergronden. Toch is het wel eens nuttig om dat op enigszins te leren. Niet om erdoor van het pad af te raken, maar om een kleine indruk, het is altijd maar klein, anders verliezen we ons verstand, maar om een kleine indruk te geven dat God alleen God is. En dat het met ons kennen, kunnen, weten niets is buiten hem. En dat wij mensen zijn. En dat wij zo opgesloten zitten in onszelf, in onze voorstellingen, in onze afbeeldingen, zo sterk opgesloten zijn, dat we het doorgaans niet eens zien. Zo is onze werkelijkheid eigenlijk de enige werkelijkheid voor ons, waaruit we alleen maar opkomen. Nou ja, zeg ik. Mens nog aan toe. Hoe kun je dan ooit weten wat nou waar is en wat niet waar is? Waar blijft dan de toetssteen? Dan zou je toch eigenlijk iedereen, wat kun je dan nog vertrouwen? Want je kunt een vroom mens niet vertrouwen en een goddeloos mens niet en je eigen niet. En een mens in heel zijn godzaligheid niet. Want het is allemaal beeldendienst. Maar waar blijf je dan? Je kunt de voorganger ook niet vertrouwen eigenlijk. Als een soort god. Nee. Slist niet. Een mens met allerlei voorstellingen en waanvoorstellingen. Wil die natuurlijk ook niet weten, maar de Heer die leert het. Dat het zo is. Voorstellingen en waanvoorstellingen. Ik reed dus in de tram om in Rotterdam ergens te preken. En toen overviel me een grote benauwdheid. Ik heb het al eens meer verteld. En dat liep over een kind des Heer, een oud kind des Heer. Het had mij bepaalde dingen verteld. Dingen die op de eeuwigheid en dingen die op de tijd betrekking hadden. En dat was zo raar afgelopen. Er kwam niks van terecht. Van heel die voorstellingen niet. En het was een zekere bekendheid hoor, want vrouw die en die, nee, maar de mensen zaten als bijtjes achter de honing aan. Zo. He, ik bedoel, dat is een mens, wat die zei. En ik heb er ook wel bij gezeten dat ik toch zo in elkaar kromp vanwege de grootheid. He, dat een mens toch zo ingeleid kan zijn. Maar het eind van het liedje was, er kwam niks van terecht. Dat heb ik wel meer meegemaakt, daar gaat niet over. Maar dit was een oude, hele oude, geoefende christin, zo gezegd. Maar ja, soms dringt het niet tot je door. Maar soms dringt het ook wel door. En toen ging ik naar mijn logeeradres. En toen zeiden ze van binnen, ja, er is niet veel van uitgekomen, hè? Nee, nee. En wat dat andere betreft, kwam de volgende vraag. Wat de eeuwige dingen betreft, voor die vrouw persoonlijk. Wie geeft jou nou de garantie dat dat nou wel waar is? Want wat de tijdelijke dingen betreft, kwam er niks van uit. Al lag er een foutje bij het versje. Maar wie garandeert nu dat ze wat de eeuwigheid betreft ook niet bedrogen uitgekomen is? Want de mens is toch, oh mensen, een tovenaar. Verschrikkelijk. Ja, dat werd benauwd. Ja, maar ik geloof toch wel dat dat mens goed daar is, ja. Maar ja, de pijl die lag nog iets verder. Ten slotte kwam de vraag. Tot mij. Ja, je denkt nou opeens aan die vrouw, maar hoe is het nou met jou? Hoe weet je nou dat het waar is dat de Heere naar je omgezien heeft? Natuurlijk, ja, je bent wel eens verdrietig geweest, je hebt wel eens benauwd gehad, dat heb iedereen. En je denkt dat je iets van de Heer Jezus weet enzovoorts, maar waar berust dat op? Ja, nou ik kreeg het steeds benauwder, warmer, naarder. En tenslotte dacht ik ga terug, ik ga niet meer. Ik zal niet meer spreken ook van zijn naam. En ik riep tot de Heere, Heere, help toch. Hoe is het toch? Toen kreeg ik maar een heel kort antwoord uit het woord. Die in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. De toren Gods blijft op hem. Vanaf dat ogenblik, niet dat ik ervan verlost ben. Dat kunnen we niet zeggen zolang we in dit leven en in deze tabernakel zijn. Maar wil je waarvan geloven dat vanaf dat ogenblik zijn er ontzettend veel dingen. Vind ik wel eens leuk om te horen en naar te luisteren. Maar ze geven voor mij de doorslag niet. Want de mens is een duizendpoot. Denk ik, nou ja, het kan waar wezen. Kan ook niet waar wezen. Het kan echt zijn, kan ook inbeelding zijn.
Ja.
Al die verhalen. Al die ervaringen, al die belevingen. Al die voorspellingen en profetieën. Maar dit hebben wij met iemand te doen, in wiens hart door de Heilige Geest ontstoken is een ongeveinsd geloof in de Zonen Gods. Nou, dan kan er heel wat wegvallen, bij wijze van spreken. Dan is het niet zo erg, al komt de mens in veel dingen verkeerd uit, en dan heeft hij uit de liefde wel eens wat gedacht, of een verkeerde toepassing gemaakt, of het allemaal heel anders uitgelegd dan dat God het bedoelde, maar dat is dan niet meer doorslaggevend. Want dan is hij toch mogen naderen tot de enig ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Daarom, wij mogen nooit onszelf opwerpen tot rechters over het woord, en om dat woord te verwringen tot het aan onze verwrongen voorstellingen de zegen geeft. Maar het is andersom. Het woord voert heerschappij over onze verkeerde, vaak ook misvormde voorstellingen, zodat de bevinding aangaande God en goddelijke zaken onderworpen is aan het rechtvaardig oordeel van het woord, dat als een scherpsnijdend zwaard doordringt tot in de kern en merg van ons wezen. En dat is natuurlijk wel eens akelig, wel eens pijnlijk. Dat kan ons wel eens met ons hoofd op de tafel doen neervallen dat we het uitsnikken, omdat we er weer naast zaten. En omdat we toch, hoe dat we er ook door gegrepen waren, dat we toch uiteindelijk moeten concluderen. Nee, jongen. Nee, meisje. Nee, man. Nee, vrouw. Het was niet goed, hoor. Het leek allemaal wel precies te kloppen, maar het klopte niet. Dat is wel eens pijnlijk. Maar het is het ergste niet. Eenmaal zal toch het ogenblik vooral Gods kinderen komen, dat wat hun hier nog tranen kost, het wordt eenmaal heerlijk opgelost. Het schenkt ginds een oogst van zegen. Als elk lidmaat van de gemeente nou iets mag leren, en de voorganger en de kerkenraad, dan hoef je niet zo bang te wezen dat je elkaar voor de rechter zal slepen. En dat je met gebalde vuisten voor elkaar staat. En dat de zaak aan stukken vliegt. Ja, ik ben niet voor dat gezapige gedoe, hoor. Het is helemaal niet erg als de vlammen er is uit, maar dat is een groot verschil. Dat is een groot verschil. Zo af en toe mag er gerust eens een zuiverende wind doorheen blazen. Hè? En elkaar de waarheid te zeggen is helemaal niet erg. Maar ik bedoel nou dat intense van die waardige mens die dan tegenover elkaar komt te staan en die van geen wijken weet. Wat is het groot als dan de gemeente hoofd voor hoofd iets mag kennen van dat een niet te link te zijn met alle weten, om in het verlengde van je krachtige inspanningen en van wat je misschien als een zogenaamd levenswerk ziet, om in het verlengde daarvan op de achtergrond een bedje te zien in een ziekenhuis of thuis, waar je neer ligt, machteloos, krachteloos. Niets kan je meer helpen, geen mens. Ook die mens niet, die zo bewonderend en afgodisch over je sprak, kan je ook niet helpen. Niemand, ook die mens niet die je verdoemde, kan je ook niet helpen. Wat zullen veel dingen toch op het einde van het leven een zekere verheldering krijgen, zodat we onszelf zien in het licht van die grote eeuwigheid. Wat zal er ook in vele harten, ook van degene, juist van degene die de Heere vrezen, iets van die weemoed gevonden worden. Ja, het wordt weggenomen door de blijdschap. Maar wat zullen er toch momenten zijn dat we iets van die weemoed gevoelen, als we zien hoe wij het gedaan hebben, zogenaamd met God en met eer, en we zien dan terug. Dan zie je, wat een woorden heb ik gesproken zonder verstand. Ik leek wel een wild dier. Ja, dan is het waar. Dat die man zei, ik heb al mijn best gedaan om in de hel te komen, maar de Heer heeft zijn best gedaan om in de hemel te brengen. Hij heeft overwonnen. Dat is dan waar. Maar gelukkig als het hier al begint, hier al, dat je van die momenten mag kennen, dat je als een beeldendienaar ontmaskerd wordt. En dat je het ziet, o mens, met al je principes en je beginselen. Je bent zo beginselloos in het goede en in het goddelijke, dat je hebt eigenlijk maar één beginsel. Dat is om de begeerte van de Satan te doen. Dat is het Adams beginsel. En waar het anders is, daar is de Heere ons beginsel. Hij alleen, die doet het goed en wij niet. Zie je, geliefde gemeente, dat het niet zo ver weg is. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is. Nog van hetgeen onder op de aarde is. Nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. De vissen die leven in de zee en allerlei dieren. Want de Heer is een naijverig God, een jaloers God op zijn Heer. Hij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want juist in dit gebod volgt die bijstelling daarachteraan. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen. Aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Zie, hoe de eigenwillige, ingebeelde godsdienst doorwerkt tot in de geslachten. Zie ook van welke onuitsprekelijke waardij het is, als de Heer u en mij nog wil onderwijzen. Want dat gaat ook door tot in geslachten. Wat eist God in het tweede gebod, dat wij God op geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft? Daar heb je het al. Het woord. Mensen, je kunt uit de geschiedenis buiten het christendom, hè, kun je zulke ontroerende staaltjes vinden van zelfverloochening, van dienst aan God en noem maar op, dat wij er nog niet aan tippen kunnen. Zodat als je af zou gaan op de ernst van die mensen, op de deemoedigheid en de ootmoedigheid van die mensen, dat je eigen zou schamen en zeggen, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Wat hebben die mensen er dan voor over? Wat is hun leven soms er geheel en al van doortrokken? Ja. Nou ja, dan zou je zeggen, als hij nou de maatstaf neemt, als maatstaf neemt de ernst en de betekenis in het leven van die mensen, dan moet het toch wel goed zitten. Maar kijk, dat is nou juist een punt. Dan hij in zijn woord, niet anders dan hij in zijn woord bevolen heeft. En hoe gaat het er niet om wat ik ervan denk, maar wat denkt de Heere ervan? Wat zegt de Heere ervan? Ja. Of dat die andere God nou Boeddha heet, of weet ik hoe die heet. Hè? Of de mammon, of weet ik wat. Al dien ik hem nog zo ernstig, maar het is niet naar het woord van de Heer. En dat zal geen dageraad hebben, al is nog zo goed bedoeld. Dat wij God, staat er hier, in geenerlei wijze afbeelden. Kijk, je moet die Israëlieten niet altijd in de schoenen schuiven, dat die mensen net waren als die Roomse. In het verleden misschien, nou ook zijn ze bijna vrijzinnig, de meesten. De meesten zijn bijna vrijzinnig. Maar vroeger niet. Maar je moet die Jood niet in zijn schoenen proberen te schuiven, dat die nou zo waren, dat ze werkelijk dachten dat die houten pop God was. Dat wisten ze heus wel hoor. Dacht je dat ze daar aan de Sinai gedacht hebben, dat kalf, dat is onze God? In de volle zin van het woord. Want als er één volk was dat overtuigd was van het zijn en het wezen van Jehovah, ja, dat was wel de Israëlieten. Zelfs die kalverdienst in Bethel, die priesters, dat waren zogenaamd priesters des Heren. En zelfs Baalpriesters, die wel als priesters des Heren zich aandienen. Dus je mag Israël nooit zo alleen beschouwen dat het zulke vreselijke bijgelovige mensen waren die dachten dat dat nou God is. Hè? Nee hoor. De afgoden van het heidendom, daar heb je niks aan. Dus in Israël was het zo recht op zijn plaats dat wij God op geenerlei wijze afbeelden. God. En dat was voor Israël de God Israëls. Yahweh of Jehovah. Ik zal zijn die ik zijn zal. Dat was hun God. Kijk, daar proef je uit. Het gold ook voor afbeeldingen van de aarde en van in de latere onder de aarde. Maar in eerste instantie loopt het over de afbeeldingen van God. Nou kun je wel begrijpen, als je door de zee en door de woestijn geleid wordt en je hebt die wonder aanschouwd, dat die Israëlieten echt niet dachten dat gouden kalf daar, dat is God. Al zeiden ze, zie uw goden. Voor de Israëliet was dat als het ware een soort symboliek, zoals de Roomse, de boeken van de leken. Dat stierkalf daar op die sokkel, dat vertegenwoordigt, dat symboliseert kracht en macht. Het bruisende leven dat overal doorheen breekt. Zo is onze God. Hij heeft ons een weg gebaand door de wildernis tot op dit ogenblik toe. De mens wil iets zien. Iets tastbaar. Iets waarop hij zich kan richten. Maar de God Jacob die zich verborgen houdt, is voor dat op zien en tasten ingesteld mensenkind een bezoeking. Kijk. En nou wil de Heer dat niet. Hij eist het, zegt de Heidelberger. Heidelberger zegt, God eist. En dan kun je dat draaien en keren wat je wil. Gods heilige wet eist, vordert, dat we God op geenerlei wijze afbeelden. niet door middel van de werken onzer handen, en ook niet in onze inbeelding een beeld vormen van God buiten het woord. Dat eist God. Want God is zo heerlijk in zichzelf, dat het voor hem een voortdurende opwekking is van zijn toorn en grimmigheid, als hij niet in zijn goddelijk wezen op de juiste wijze wordt gekend en erkend. Als hij die juiste plaats niet krijgt die hij inderdaad inneemt. Bij een mens is dat al een pijnlijk iets. Als iemand over het hoofd gezien wordt en niet naar waarde geschat, maar dan zit er altijd nog een portie hoogmoed bij van onszelf. Maar de Heere God is de volzalige in zichzelf. Het is bij hem geen hoogmoed. Maar hij is zuinig, hij is op zijn eer. Want hij is de alleen eerwaardige. Geen andere wijze afbeelden, offereren, dan hij in zijn woord bevolen heeft. Voel je nu dat het woord de rechter is? En dat het woord het alleen voor het zeggen heeft. Al heb ik nog zoveel gevoel, visioenen, openbaringen, al heb ik, ik weet niet wat, maar dat heeft de zeggingskracht niet. De kracht heeft alleen, en het recht heeft alleen het woord van God. En de kerk zal altijd door de prediking des geestes geleid worden tot en in het woord. Daar staat alles in. Alle bevindingen die je in kunt denken staan in het woord. Alle ziekten die je meent te schelen, die staan in het woord. Ook alle medicijnen, ze staan in het woord. Alles. Ja, dat is natuurlijk wel een afknapper van de menselijke reden. En het is ook een openbaarmaking van onze goddeloze schuld. Want het woord, kijk nou eens in je leven, mens kan met het woord niet uit de weg. Al weet hij het, dat Gods openbaring in zijn woorden juist en de rechte weg leidt. Dat weet hij. Maar je moet nou niet denken dat dat betekent, al weet hij dat, dat hij eens even zo kan zeggen, ja. Kijk hoor, ik ben ziek, ik ga sterven, of ik zou willen trouwen, even kijken wat de Heere zegt. Nee hoor, of ik ben zo moedeloos en zo verdrietig, dus medicijnen, ja, even gauw, nee, erger, hoe dat is zo erg, als je daaraan denkt dat de mens, ja, dan zou die willen hebben dat die nou eens wat zei of die nou eens wat tegen me zei van. Nou, ik heb het goed naar mijn zin gehad hoor. En de geest was tegenwoordig hoor. De geest was tegenwoordig dat ik een opkikkertje heb. Of dat ik zelf zo goed gesteld ben dat ik zeg, ja, ik heb het zo makkelijk mogen doen. De geest was in ons midden. Altijd en altijd maar weer zoeken, tast ik. Op dat terrein om ergens iets te vinden om het drijvende te houden. Maar het woord van God, dat ligt daar maar diep droevig. Daar kun je uit opmaken in het stuk der dankbaarheid dat we verloren zijn. Dat verloren mensen zijn. Dat er niks meer mee aan te vangen is bij Adam vandaan. En dat je wel een hoop praatjes kunt maken over Gods zaligheid. Maar God ziet, als ik er geen tijd voor heb, of die godzalige man, dat hij gauw een kort stukje uit de Bijbel zit te lezen. En gauw, het gaat nou niet om de waarde van onze vader, maar dat hij het onze vader zit te bidden en al die dingen meer. Of dat hij denkt, ik zal het straks nog wel even doen, want ik heb toch, ja.
Waarom?
Mens, gij uit, je durft haast niet te zeggen, omdat je er geen zin in hebt. Geen zin en geen tijd. Heel die geromantiseerde voorstelling, die zoete voorstelling, die is ergens vanuit de mens in ieder geval bedrog. Wat God geeft, dat is waar. Maar wat wij erop nahouden en voor een bespottelijk schilderij voorhangen, dan zeggen ze, oh kijk, daar staat. Een aureool om het hoofd, een lichtende wolk omheen, daar knielt hij, daar bidt hij, daar leest hij. Daar is die God aan het loven en prijzen. 7 keer 's nachts staat hij op, daar is zijn bid vertrekt. Mensen, o, een ellendige zondaar, die zakt er wel zo diep doorheen, dat hij moet zeggen, nee, Heere, niet om zijn eigen te eren, maar zo is het met mij niet. Met mij is het zo niet. Ik ben een goddeloos monster, vleeselijk verkocht onder de zonde. Ja, want het verstand zou zeggen, ja, het verstand, oh, als je toch zo'n boek in huis hebt, hè, en zo'n catechismus. Tussen de middag, als je moet eten, als je brood eet, dan kun je het zo nog naast je neerleggen. Zeg, en dan zal ik, vanmiddag zal ik die vraag eens bestuderen. En vanavond zal ik dat antwoord eens lezen. Want je hebt er wat aan. Ja, dat zegt het verstand. Maar het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. O, wat wordt het toch een armoedige bedoeling. Zo arm. Dat het is gelukkig dat er wat anders tegenover staat. Maar ik zou goed kunnen begrijpen. Dat als een mens alles eens in zich op zou nemen. En verstandelijk overwegen. Dat hij zou zeggen. Mens, het spijt me wel. Geef mijn portie maar een fikkie. Want daar wil ik niet bij horen. Zo kan ik niet leven. Nee, daar heb ik geen zin in. Zo'n kerk wil ik ook niet bij horen. Zou ik heel goed kunnen begrijpen. Want het zijn zulke verschrikkelijke, nare, akelige mensen. Alles staat in het teken van, het is niks. Nou ja, goed. Laten we dat maar laten rusten. We gaan nog eens even iets verder op de kern in. Wat is de kern van het tweede gebod? Waarom geeft de Heere er zo'n toepassing, je zou zeggen, zo'n oordeel overheen? Dat hij een ijverig God is en dat hij zo jaloers is op zijn eer. Dat hij zijn eer aan geen andere geeft en dat hij straft tot in geslachten. Dat hij toornt. Hij bezoekt die misdaad. Van die beeldendienst, hè. Die afgoderij, al die valse voorstellingen die een mens in het leven, die bezoekt hij echt, omdat hij ze haat. En hij bezoekt die misdaad aan de kinderen, tot in het derde en vierde lid dergenen die mij haten. God brengt het dus in verband met de haat van een mens. Wat is daar nou de achtergrond van? De hele Bijbel staat vol met beelden. Overal kom je tegen. Daar maakt de Leviet een beeldje, daar maakt Nebukadnezar een ontzaglijk groot beeld. Elke keer kom je tegen. Beelden, beelden, beelden. Waarom? Vanwege die martelende, ja, laat het maar eerlijk zeggen, die martelende vaagheid, dat luchtledige, die sterretjes die daar zo hoog pinkelen, ja, we zingen het zo mooi, ja, overal is God, maar ik zie hem niet hoor. Zien jullie hem? Het is goed bedoeld op bergen en in dalen, ja. Maar God is in de hemel, waar is de hemel? Oh, je kan roepen, je kan schreeuwen, je kan je eigen met een mes snijden. Je kan je eigen zelfs, wat wel eens gebeurd is, iemand die zijn eigen soort automatiek gemaakt had, dat hij op een kruis terecht kwam, spijkers door zijn handen. Maar er gebeurt niks. Er gebeurt totaal niks. De hemel blijft net als anders, de sterren verschieten niet, de zon blijft op en onder gaan. Waar is uw God? Waar is uw God? Dat is die vraag. Voor de kerk vaak een benauwende vraag. Toen Job net was alsof de Heere opgestapt was. Hij kende de vertrouwelijke omgang met de Heere in zijn tent. En opeens was het afgelopen. God is veranderd in een vreemde. Ik ken hem niet. Ik zie hem niet meer. Hij komt niet meer bij mij op bezoek. Hij gaat mijn deur voorbij. En uit het verborgene schiet hij zijn vurige pijlen op me af. Hij is wel zo'n leeuw en een beer. Dat is wat. Dat is wat. Er zijn mensen die naar de dood graven. Meer dan naar verborgen schatten en ze vinden hem niet. Ze zouden weg willen wezen. Ze zouden dood willen wezen. Job schreeuwde, o aarde, bedekt mijn bloed niet. Ach, dat mijn woorden is opgetekend werden met een ijzeren griffel in een steenrots. Dat luchtledige, dat. Ja. Waar is nu uw God? En voel je aan, daar op dat breekpunt ontstaat nu de werking en de werkzaamheid van het schepsel. Hij kan met het woord niet vooruit. En nou zoekt hij iets tastbaars. Iets waar hij zijn oog op kan laten richten. Het zij in het geestelijk of in het materiële. Iets om op te bouwen. Altijd bij heiden en bij Jood komt die innerlijke drang naar voren om God zichtbaar te maken. Om te zien. En voor de een betekent dat een zichtbare bekering, die ook duidelijk zichtbaar voorstelt. En voor de ander betekent het een andere voorstelling in zijn hoofd. Maar ik kan niet meer door het geloof leven in het eeuwig blijvende woord. Dat heb ik verloren. Radicaal verloren. En God. God heeft van eeuwigheid een plan. Een besluit. Een raad. En in dat raadsbesluit van God ligt vast en verankerd. Dat waar wij de beeltenis van de duivel op ons hebben genomen. En de beeltenis van die Satan dragen. En de beeltenis van die gevallen Adam vertonen. Die beeldendienaar die niets meer heeft eigenlijk in principe. Maar die toch wat wil hebben. En dat willen hebben ook uitwerkt in een bepaalde godsvoorstelling. Een Jezusvoorstelling en noem maar op. God heeft van eeuwigheid in zijn raad besloten om zijn zelfsbeeld toch te openbaren, dwars door de zonde, de dood en de verlorenheid van de schepselen heen, om hier onder de zon op zijn scheppingswereld, om daar zijn beeld te openbaren. Dat is Gods eeuwige bedoeling. En u heeft de Heer het ten dele omheen te wijzen naar dat beeld van God, heeft de Heer wel tempel en tabernakel gegeven. En heeft ook wel geborduurde engelen laten zien op de voorhang en kunstig gevrocht borduurwerk. Hij heeft ook wel een ark des verbonds laten maken in het heilige der heiligen, in de duisternis, daarmee predikende dat het beeld van God zelf nog verborgen was in de schemering
van het heiligdom. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden. En hij is begonnen zijn beeld te openbaren. Zichzelf bekend te maken. Daarom heeft de Heere verdriet in degene die tegen hem opstaan in de beeldendienst. En hij vergeldt de misdaad. Want deze misdaad die ons alle zo eigen is. Deze misdaad maakt als het ware inbreuk op de enige weg die de eeuwige Vader heeft besloten in zijn raad. Namelijk om zijn beeld, zijn volheid, zijn wezen, zijn persoonlijkheid, wat hij denkt en wat hij doet, om dat in Christus te openbaren. Die het beeld is volgens de tekst van de onzienlijke God. Dus alles wat daar buiten, wat daarnaast ligt, is in de diepste zin verachting van het woord van het evangelie. Is een aantasting van het woord. Dat ik verkondig uw grote blijdschap die al den volken weten zal. Dat heden het beeld van God geboren is. Dat God heden zich geopenbaard heeft. Kijk, daarom verfoeit de Heere de eigenwillige godsdienst. Omdat het een weg baant buiten de enige weg. En een rustpunt zoekt buiten het enige rustpunt. Kijk, daarom is het zo duidelijk dat de Heere deze beeldendienst, deze afbeeldingen van God, dat hij die van het schepsel afsnijdt, want het schepsel heeft geen idee meer, kan geen voorstelling meer hebben, geen zuivere voorstelling van wat God is en wie hij is en wat hij doet. Dat wordt niet meer gevonden bij een mensenkind. En nou heeft God zichzelf het recht voorbehouden om dat uit vrije genade aan schepselen, aan mensenkinderen, aan zondaren te openbaren. Zodat Jezus Christus zeggen kon, Filippus, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Want hij is het beeld van die onzienlijke God. In hem maakt God zichzelf zichtbaar. Niemand heeft hem ooit gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is. Die heeft hem ons verklaard. Ik en de vader zijn één. Daarom, gij zult u geen gesneden beeld maken. Van niets en van niemand. Want God brengt zijn dierbaar beeld tot openbaring in de schenking van zijn geliefde zoon. Zie, daarom bezoekt hij deze ongerechtigheid. Want een iegelijk die dat evangelie veracht, die verzinkt tot in het derde. En vierde geslacht. Als we nu die scherpte van het gebod mogen zien, dan is er ook, misschien dat we dat nu niet bewust gevoelen, maar het gaat hier om de leer der zaligheid, dan is er onzerzijds ook een verzinken. Want dan zie je pas duidelijk dat die afgoderij, die beeldendienst is vijandschap tegen Christus. Is vijandschap tegen des vaders enige wilsbeschikking in hem. Om daar eens een beeld te openbaren. Dan zie je ook inderdaad dat je een vijand bent van je eigen zaligheid. En dat God vijanden met zichzelf verzoent. En dat die dierbare zaligmaker nou in niets tekortschoot, want dat hij dat beeld met recht en met eer gedragen heeft. Dat hij zijn vader tot in de kleinste onderdelen van alles, gedachten, woorden en werken,
beoogd, verheerlijkt heeft op de juiste wijze. Niet zoals de duivel het wilde, niet zoals de mensen het wilden, maar zoals God zelf het wilde. Zo heeft hij het gedaan. En dat is alleen onze hoop en onze verwachting. Gij lieden zijt het die de eer der mensen liever hebt dan de eer van God. Maar ik zoek de eer mijns vaders. Dat hij nu die vader geëerd, dat dat beeld nou gelijkenis vertoont, dat het beeld nou beantwoordde aan de werkelijkheid. Dat wordt de redding van zondaren, die in geen enkel opzichtje meer beantwoorden aan de werkelijkheid zoals die in God is. Daarom kunnen ze ook zalig worden. Daarom, we moeten naar huis hoor, daarom staat er tot in het derde en vierde geslacht. Er kan nog een onderbreking komen. God kan de draad weer opnemen. Van midden in die nameloze gang van die verloren geslachten, die beeldendienaars, hier genoemd het derde en vierde geslacht. Midden in die geslachten is hij gekomen, als een wortel uit een dorre aarde, die geen gedaante nog heerlijkheid had. En toch zegt de Vader, hoort hem, hem alleen. Zie op hem alleen. Zonder ogen, zonder handen. Hoe verdoemelijk en ellendig, hoe onmogelijk het ook is. Hij is mijn beeld, mijn geliefde zoon. Hij heeft mijn naam. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Dat wij niet gedaan. Verheerlijk nu mij. Zo kunnen ze zalig worden, het vijfde geslacht. En in de geslachten, hij komt er middenin. En hij doorbreekt die rij van verdoemelijke schepselen. En hij treedt op als des vaders enige geboren, vol van genade en waarheid. Daarom houd goede moed, al is het dat ons hart ons veroordeelt. Dat wij tegen alle geboden, ook tegen dit gebod, zwaarlijk gezondigd hebben. Hij heeft de prijs betaald. Hij heeft verzoening tot stand gebracht. Hij zegt tegen bezwaarden en verslagen zondaren, kom herwaarts tot mij. Ik geef u rust. Amen.